Liefde, gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. De catechisaties hopen weer te beginnen maandag. En ik neem even de tijden door. Om 7:15 beginnen we met die 12 en 13 zijn. Om 8:15 de 14- en 15-jarigen. En 9:15 de 16- en 17-jarigen. Op vrijdagavond om 7:15 de 18- en 19-jarigen. Om 7:45 de 20-jarigen en ouderen. En de belijdeniscatechisatie begint vrijdag om 9:15. Ik hoop ook dat jullie allemaal trouw mogen komen en dat we met elkaar een goed en een gezegend seizoen mogen hebben. De collecten, de eerste is vandaag bestemd voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. En volgende week is er 1 collecte die bestemd is voor de diaconie. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in deze morgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogste lof uw lust. En ook het 5e vers, maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, de versen 3 en 5. Thank you. En dus stellen wij ons ook vanmorgen opnieuw onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop de bede uit Psalm 119, het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezegd, bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilige en onfeilbaar woord. We hopen vanmorgen verder te lezen in het boek Esra en daarvan dan het derde hoofdstuk. Stellen we ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 119, vers 87. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Esra 3. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis, u zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Toen nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in de steden waren, verzamelde zich het volk als één enig man te Jeruzalem. En Jezua, de zoon van Jozadak, maakte zich op en zijn broederen. En de priesters en Zerubabel, de zoon van Sealtiel en zijn broederen, en zij bouwden het altaar des Heeren van Israël, om daarop brandoffers te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. En zij vestigden het altaar op zijn stelling, waar met verschrikking die over hen was vanwege de volken der landen. En zij offerden daarop brandoffers den Heere, brandoffers des morgens en des avonds. En zij hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is. En zij offerden brandoffers dag bij dag in getal, naar het recht, elke dagelijks op zijn dag. Daarna ook het gedurig brandoffer, en van de nieuwe maanden, en van alle gezette hoogtijden des Heeren die geheiligd waren, ook van een ieder die een vrijwillig offerande den Heeren vrijwilliglijk offerde. Van de eerste dag aan der zevende maand begonnen zij den Heeren brandoffers te offeren. Doch de grond van de tempel des Heeren was niet gelegd. Zo gaven zij geld aan de bouwers en werkmeesters, ook spijzen en drank en olie aan de Sidoniërs en aan de Tyriërs, om cederhout van de Libanon te brengen aan de zee naar Javo, naar de vergunning van Kores, koning van Perzië, aan hen. In het tweede jaar nu hunner aankomst ten huize Gods te Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubabel, de zoon van Jozadak, en de overigen hunner broederen, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenis te Jeruzalem gekomen waren. En zij stelden de levieten van 20 jaar oud en daarboven om op zich te nemen over het werk van des Heeren huis. Toen stond Jezua, zijn zonen en zijn broederen, en Kadmiel met zijn zonen, de kinderen van Juda, als één man om op zich te hebben over degene die het werk deden aan het huis Gods. Met de zonen van Henadad, hun zonen en hun broederen, de levieten. Als nu de bouwlieden de grond van de Heere tempel legden, zo stelden zij de priesters, aangekleed zijnde, met trompetten en de levieten Asafs zonen met cymbalen, om den Heere te loven, naar de instelling van David, de koning Israëls. En zij zongen bij beurten met den Heere te loven en te danken dat hij goed is, dat zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich, als men den Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Maar velen van de priesters en de levieten en de hoofden der vaderen die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen stelden, weenden met luider stem. Maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde, van de stem des geweens van het volk. Want het volk juichte met groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen wij ons ook vanmorgen weer opnieuw verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij dan ook de catechisaties die weer mogen beginnen aan de Heere opdragen. We mogen ook dankzegging doen met broeder Visser, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo mocht het weer zondag worden. En laat dat ons tot verwondering mogen stemmen, dat u ons de achterliggende week weer spaarde en ons weer droeg. En dat het weer zondag mag worden, de eerste dag van de week. En dat u ons dan in het bijzonder in uw huis wilt ontmoeten, door de prediking van uw woord, dat we samen mogen zingen, dat we in het gebed tot u mogen naderen, straks ook onze gaven aan u de Heere mogen geven. Heere, laat het zo werkelijk de dag des Heeren mogen zijn, dat u in het middelpunt staat en dat wij deze dag wel heel in het bijzonder mogen besteden in uw dienst. Maar Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Om u die eer en dank te brengen die u zo waardig bent, om te leven tot uw eer. En daarom roepen wij uw naam aan. Wil gij zelf dat leven werken? Wil gij zelf dat leven onderhouden? En ook als we dan vanmorgen mogen luisteren naar uw woord, geef dan ook een geopend hart. Kom er dan in mee als het verkondigd mag worden. Heere, dat onze verwachting dan als gemeente en dienaar van u alleen mag zijn. Want het moet toch bij u vandaan komen. U moet toch de schriften openen. U moet toch het verstand verlichten. U moet toch de woorden geven om te spreken. U moet toch de bewogenheid, de liefde en de ernst wekken in het hart van de prediker om het te verkondigen. Maar Heer, u moet ook het hart openen, opdat het gestrooide zaad ingang vinden. U moet daartoe ook alle hindernissen wegnemen. U moet ook het hart openleggen. En daarom bidden wij u om die onmisbare werking van uw Heilige Geest van morgen, direct al aan het begin, want daar komt het toch op aan. Wij vragen het ook, of dat ook in deze weg uw naam mag worden geheiligd. Dat zo ook uw koninkrijk mag komen. En dat ook vanmorgen uw wil geschieden mag. Dat we het zo dan ook van u alleen mogen verwachten. Verzoen dan ook alles wat we ook in de achterliggende week hebben misdreven. Dan denken we aan al die zondige en boze opstandige gedachten. Die er allemaal van binnen huis houden in ons hart. Verzoent u ze. Wees met al die woorden die we gesproken hebben. Ijdele woorden, lasterlijke woorden. Woorden van achterklap. Vergeeft u het, Heere. Was reinigend. Al die daden die in strijd zijn met uw heilige wet. Wat hebben we toch verzoening nodig. O, was reinig ons toch. Dat dierbare bloed. Al die overtredingen. Delg ze uit, Heere. En zo vluchten wij tot u. Om het ook vanmorgen alleen van u te verwachten. Heer, en dan mag het winterwerk weer op allerlei terreinen in gemeentelijke levens een aanvang nemen. De verenigingen die weer samenkomen. De zondagschool die begonnen is. Morgen ook weer de catechisaties. Heer, wilt u al dat werk zegenen. Het wacht zo op u. Heer, wilt u erbij zijn. Als we moeten vertellen, als we de verenigingen moeten leiden, als we met onze jongeren over uw woord en over de leer naar uw woord mogen spreken, geef dan betrokkenheid van beide kanten. Heer, dat zo ook ons oog op u geslagen mag zijn. U kent ook de noden en de zorgen in het midden van de gemeente, van hen die ziek zijn, u kent ze, al lange tijd ziek zijn, die ook zorgen hebben over ziekten in hun gezin, in hun familiekring. We mogen ook wel in het bijzonder denken aan onze broeder Dingeman de Bakker, wiens krachten toch steeds verder achteruit gaan. Heere, die ook voelt dat zijn aardse tabernakel wordt afgebroken. Heere, maar geef toch in zijn hart die zekerheid dat hij het weten mag, dat hij een stad verwacht die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester gij zijt. Heere, grijp hem bij de hand. Richt gij hem op. Trek hem uit die ruisende kuil. En zet zijn voeten op die rotssteen. Vast op u, o Heere. We dragen hem hartelijk aan u, de Heer, op. Samen met zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen. Die moeilijke weg die ze met elkaar gaan. Wilt u zich over hen ontfermen. En in hen denken we aan al de zieken. Heere, wat is er toch een verdriet. Wat zijn er toch een zorgen. En dat alles vanwege onze zonden. Omdat wij bij u zijn afgevallen. Omdat wij u de rug hebben toegekeerd. Daar ligt de oorsprong van alles. En daarom is er ook maar één weg. En dat is de weg terug naar u. O, werk gij dat toch door genade in ons aller hart. Geef ook die weg te gaan. Zoals eenmaal die verloren zondaar zich heen wenden. De verloren zoon. Die opzag tot u, om het al bij u alleen te zoeken. Zo komen wij tot u. We mogen uw naam hartelijk dank zeggen, dat gij ook broeder Visser weer thuis bracht. Heere, wat is er toch veel gepasseerd in de achterliggende weken. Wat zijn er toch zorgen geweest, grote zorgen omtrent zijn gezondheid. Dat we vreesden dat het wel eens heel anders kon gaan. Maar u hebt het zo wonderlijk wel gemaakt. Hij mag weer thuis zijn bij zijn vrouw. Wilt u ook hem gedenken? Verder herstel geven, ook als er therapie gevolgd moet worden. Gedenkt u ook zijn vrouw? U kent ook de zwakheid van haar lichaam. Dat ze het maar beiden van u de Heer mogen verwachten. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Dat dat ook de gestalte van hun hart mag zijn. Heere, zo komen wij tot u, met de hele gemeente. Och Heere, dat we al de zorgen, het verdriet, de nood, de moeite bij u mogen brengen. En wilt u helen wat mensen niet kunnen helen. Dat zo onze verwachting mag zijn van u. Heere, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Maar u kunt toch wederbrengen. U kunt toch uw genade verheerlijken. U hebt dat toch zo menigmaal gedaan. Ondanks het afwijken dat u wederkeerde. Dat u terugriep en dat u werkte met uw genade. O Heere, doe het nog. We hebben het niet verdiend, om ons kan het ook niet. Maar wil gij nog geven, Heere, dat uw genade verheerlijk mag worden in de harten van zondaren. Dat er gevonden mag worden wat we ook vanmorgen mogen horen uit uw woord. Dat zal zijn enig man, verenigd in onderlinge liefde, het altaar herbouwen. Dat er blijdschap was in de harten, toen het fundament gelegd mocht worden. Heere, wilt u zo vanmorgen bij ons zijn, in de bediening van het woord. Wees met de organisten, wees met de koster, gedenk de broeders kerkenraad. Heere, dat er ook een gedurig verzuchting op mag gaan, om de doorwerking van de prediking. Heere, kom erin mee, dat zo onze verwachting mag zijn van Israëls God. Alleen, om Jezus wil alleen kan het. Om zijn verdiensten. Heer, een andere grond is er niet. Hoor ons dan, om uw lieve zoons wil alleen. Amen. Liefde gemeente. Wat heeft de Heere het toch wonderlijk welgemaakt voor zijn volk. Wat zal het hen toch een wonder geweest zijn toen het werkelijkheid werd wat we lezen aan het begin van Esra 3. Toen de kinderen Israëls in de steden waren. In deze woorden zien wij het heerlijke wonder dat ze eindelijk thuis mogen zijn. In de steden, dat ziet in het bijzonder op de plaatsen waar hun voorouders mochten wonen. De huizen en de dorpen van het voorgeslacht. Ze mogen weer thuis zijn. Thuis in het beloofde land. En dat als een onverdiende genadegaven van de Heere. Zij hadden het zich waardig gemaakt dat ze voor altijd verstrooid zouden blijven. In ballingschap in Babel. Maar de Heere, hij is het geweest die de geest van Kores verwekt heeft. Hij is het geweest die in zijn grondeloze trouw dat volk weer deed terugkeren naar het land der beloften. Om daar weer te mogen wonen. Zal het voor de vrome Israëliet niet geweest zijn toen hij daar weer in zijn huis woonde. En hij de akkers weer mocht bewerken. We zien het. Maar doorgronden het niet. O Heere, wat bent u goed. En als dat ingeleefd wordt. En als dat beleefd wordt. Dan komt dat ook in de vruchten openbaar. Dan wordt het ook gezien en bemerkt in het leven. En dat mogen wij ook vanmorgen gaan zien. Als we met elkaar willen gaan nadenken. Over wat de Heere ons openbaart in Esra 3. En dan bij dit hoofdstuk schrijven we heel eenvoudig herbouw. En dan letten we in de eerste plaats op de herbouw van het altaar. En in de tweede plaats op de herbouw van de tempel. Esra 3 spreekt ons van herbouw. In de eerste plaats letten wij op de herbouw van het altaar. En in de tweede plaats op de herbouw van de tempel. Doch eerst gaan we daarvan zingen. En wel uit Psalm 43 en daarvan de versen 3 en 4. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, de versen 3 en 4. En dan krijgt u de gelegenheid om in een tweetal collecten uw liefdegaven te geven voor de Heere. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas van harte bij u aanbevolen. Loof den Heer, want Hij is goed. Looft Hem met een blij gemoed. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 136 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Na het amen der prediking zingen we dus Psalm 136, de versen 1 en 4. Ezra 3 bepaalt ons vanmorgen bij het woord herbouw. We letten dan in de eerste plaats op de herbouw van het altaar en in de tweede plaats op de herbouw van de tempel. Het hoofdstuk vangt aan vanmorgen met de mededeling dat de zevende maand is aangebroken. De zevende maand is niet zomaar een maand, maar is in het volksleven van Israël een hele bijzondere maand. Het is de maand Tisri. En kinderen, de kalender van Israël bestond uit heel veel feesten. De dienst aan de Heer is ook een blijde dienst, is ook een vreugdevolle dienst. En de Heer had heel veel aan zijn volk gegeven, dagen om Hem te eren, te loven en te danken. De blijdschap te ervaren dat Hij bij Israël wilde wonen. En die zevende maand is daar wel heel bijzonder een bewijs van. Het is allereerst, zo lezen wij, de eerste dag van de zevende maand. In die maand vinden een drietal plechtigheden plaats. In de eerste plaats dan die eerste dag van de zevende maand. Elke maand werd dat gevierd, dat er weer een nieuwe maand mocht aanbreken. Maar de eerste dag van de zevende maand was wel een hele bijzondere dag. Want dan denken wij direct natuurlijk ook aan de zevende dag van de week. Het was een dag die wel heel bijzonder aan de Heere gewijd moest zijn. De Heere noemt die eerste dag van de zevende maand ook in Leviticus 23 een gedachtenismaand. Een gedachtenisdag die bijzonder bestemd is voor Hem. En op die dag werden dan ook extra offers gebracht. Een dag waarin de Heere zei: neem rust en overdenk de daden des Heren. Tweede grote feest wat plaatsvond in de zevende maand was de grote verzoendag, Yom Kippur. De dag waarop de hoge priester inging in het heilige der heiligen om daar bloed te sprengen op het verzoendeksel. Het was de dag waarop de bok, beladen met de zonden van het volk, de woestijn werd ingestuurd. En alles heen wijzend naar het lam dat werkelijk verzoening zou aanbrengen. En de derde plechtigheid die in deze zevende maand zou plaatsvinden is het loofhuttenfeest, het Sukkot. Het feest waarin men zeven dagen lang woonde in eenvoudige hutjes gemaakt van takken met bladeren. En onze kinderen weten het misschien wel. In het loofhuttenfeest dacht het volk Israël aan de verlossing uit Egypte. En hoe zij in die woestijnreis gewoond hebben in tenten. En zo brachten zij dan zeven dagen door in zo'n zelfgemaakt huisje. Een eenvoudig huisje van takken en bladeren, waarin zij zich in herinnering brachten dat grote wonder van de uittocht en Gods zorg voor hen in de woestijn. En als dus die eerste dag van die zevende maand aanbreekt, dan lezen wij dat al de Israëlieten bijeenkomen. Alle weergekeerde ballingen verzamelen zich te Jeruzalem. Maar dan mag vanmorgen dat wel onze bijzondere aandacht hebben, want het is als het ware een rode draad die door Ezra heen loopt, Ezra 3... dat zij daar samenkomen, zo zegt de Heilige Schrift, als een enig man. Dat wil zeggen, ze komen allemaal op naar Jeruzalem in een heerlijke eensgezindheid. Zoals Psalm 133 daarover spreekt. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. In die eensgezindheid komen zij op, omdat ze er met elkaar diep van doordrongen zijn dat er wat moet gebeuren. En over wat er moet gebeuren twisten ze niet met elkaar. Ze vragen er ook niet naar hoe het moet gebeuren, maar ze zijn het met elkaar eens dat het moet gebeuren en wel naar de wet van Mozes. En wat moet er dan gebeuren? En waar zijn ze het dan met elkaar over eens? Wel dat het altaar gebouwd moet worden, gelijk geschreven is naar de wet van Mozes. Daar waren ze het met elkaar zo hartelijk over eens. Dat dat altaar er weer moest komen zoals Mozes dat had beschreven in zijn wetten. De wetten des Heren. En er was geen discussie onderling. Ja, maar dat is toch al zo heel lang geleden. En het wordt toch wel eens tijd dat wij het wat anders gaan doen dan 1000 jaar geleden zoals Mozes. We zijn nu teruggekeerd uit de ballingschap, dat ligt nu allemaal achter ons. Laten wij nu een nieuw begin maken en laten wij het nu eens wat anders doen dan onze voorouders het gedaan hadden. Dat is toch wel zo lang geleden? Nee. Als één enig man, zeggen ze, het altaar moet er komen zoals Mozes het ons beschreven heeft. Geen nieuw lichterij. Niet het idee van, nou ja, het komt er niet op aan hoe je het doet, als je het maar doet. En zoals wij denken dat het moet. Nee, van dat alles treffen wij in dit hoofdstuk niets aan. En dat is een tweede rode draad die vanmorgen door Esdra loopt. U moet maar meeletten op die woorden die de Heilige Geest elke keer weer in dit hoofdstuk laat klinken. Naar de wet van Mozes, naar de instelling van David. Dat klinkt terug. En ook die eensgezindheid waarin men dat doet. Dat woord als een enig man, daar zit ook in opgesloten dat men het gewillig doet. Dat het vanuit het hart komt. Dat er geen bezwaren leven van binnen. Maar dat het een heerlijk verlangen is naar het herstel van de eredienst. Men verlangt daarna dat na die donkere periode van ballingschap er weer gemeenschap mag zijn met de Heere. Ze wilden de Heere weer dienen. En hoe kon dat anders dan in de weg van het offer? Dus niet eerst de tempel herbouwen, maar eerst een altaar. Je kon immers wel een altaar bouwen zonder tempel. Dat was in het verleden toch ook al menigmaal gebeurd. Daarom eerst het altaar. En met het altaar, daar wordt natuurlijk mee bedoeld het koperen brandofferaltaar. Dat daar stond in de voorhof, daar waar de offers gebracht worden. En op grond van die offers mochten de priesters ingaan in het heilige. En dat alles sprak ervan dat er alleen maar een weg was naar de Heere door het offer. Er was alleen maar toegang tot God in de weg van de bloedstorting. En daarom zegt ook de apostel in Hebreeën: zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Daar was het volk zo diep van doordrongen. Heere, er moet weer een offer gebracht worden. Wilt u weer naar ons kunnen omzien? Heere, wil het goed zijn tussen u en ons, dan moet het altaar hersteld worden. En dat was het verlangen en daar hebben we ook van gezongen met elkaar. Dat leefde daar bij het volk. Als enig man, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Daar zag het volk naar uit. Heere, dat het offer weer gebracht mag worden, het brandoffer. Dat offer dat aan de Heere gebracht werd en dat geheel verteerd werd. En dat wees erop. Op die toewijding van de offeraar aan de Heer. Heel mijn leven aan hem toegewijd. Zo kwam het volk op als een enig man om dat brandoffer te brengen. 'S ochtends en 's avonds, alle dagen. Dat was de kern van de eredienst onder Israël. Brandofferaltaar. Weg van verzoening door het Lam. En als we dan zo deze geschiedenis met elkaar vanmorgen wat mogen overdenken en wat lijnen mogen trekken vanuit deze geschiedenis, dan valt ons ook op dat het initiatief om het altaar te bouwen uitgaat van Jozua. Hij is de eerste als die toekomstige hoge priester bij wie dit besef leeft. En daarin zien wij ook dat het de taak is van de priesters om te waken voor het geestelijk heil van het volk dat aan hen toevertrouwd is. Daarin ligt ook de boodschap aan al degenen die in het ambt mogen staan. Dat dat een roeping is om daarin voor te gaan in de dienst van de Heer. Maar niet alleen de ambtsdragers, zoals ze vanmorgen ook in de kerk zijn. Maar dat is ook de roeping van elk die het geestelijk ambt aller gelovigen mag beoefenen. Hoe behoren wij ook priesters in ons gezin, in onze omgeving te zijn. Jozua, hij gaat voorop in de dienst aan de Heer. Maar hij wordt daarbij geholpen door Zerubabel, de zoon uit het geslacht van David. En daarin zien wij dat heerlijk ideaal, dat kerk en staat samengaan in de dienst van de Heer. En als dan dat altaar gebouwd gaat worden, dan laat de Heilige Geest optekenen dat het werd gebouwd op zijn stelling, zo staat er. En dat wijst heen dat het gebouwd werd op het fundament waar ook vroeger het altaar heeft gestaan. Waar het oude brandofferaltaar staat, de door God aangewezen plaats, daar wil men het opnieuw gaan bouwen. En opnieuw zie je weer dat men niet af wil wijken van de inzettingen van de Heere. Opnieuw een bewijs dat men in alles gehoorzaam wil zijn aan de Heere. En dan staat er een opmerkelijk zinnetje. Dat vraagt ook onze aandacht. Het staat in het derde vers. Maar met verschrikking die over hen was vanwege de volken der landen. En dat woordje maar, dat heeft hier de betekenis van want. Er is een tweede reden waarom zij dat altaar bouwen. We hebben al gezegd, dan was dat verlangen, dan ga ik op tot Gods altaren. Dat verlangen om weer bij de Heere te mogen leven. Om weer in gemeenschap met de Heere te mogen treden. Maar er is ook een tweede reden waarom ze dat altaar gaan bouwen. Want de verschrikking van de omliggende volken was op hem gekomen. Dat wil zeggen, ze werden benauwd van alle zijden door dat volk dat achtergebleven was, door de Samaritanen. Daar ontmoeten zij veel vijandschap van. En die vijandschap, die nood, die drijft hen tot de Heere. Wij zeggen wel eens heel gemakkelijk, nood leert bidden. Mensen, dat moet u maar niet al te gemakkelijk zeggen. Want er zijn o zoveel voorbeelden in het leven aan te wijzen dat nood niet leidt tot gebed, maar tot opstand en verzet. Het is wel waar dat de Heere nood wil gebruiken om mensen bidden te leren. En dat zien wij ook hier. Dat men door de nood gedreven tot de Heere vlucht om het van hem te verwachten, om bij hem schuiling te zoeken. Want waar anders zou er schuiling zijn dan bij het altaar? En eigenlijk voel je daar ook iets van terugkeren, wat de dichter zingt in Psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. O, zo is het ook met dat volk. Ze zoeken schuiling achter het altaar bij de Heere. En als je daar schuiling mag vinden, kinderen, terwijl de vijanden om je heen zich opmaken om je als het ware te verdrijven, om je te benauwen. En je mag dan schuiling zoeken bij het altaar. Dan kun je zelfs feest gaan vieren. In dat vertrouwen dat de Heere zal waarmaken dat wie bij hem schuiling zoekt wel bewaard is. Want dan te midden van de vijanden, als ze daar het altaar mogen oprichten en daar het brandoffer den Heere mogen brengen, dan gaan ze het loofhuttenfeest vieren. Onbegrijpelijk. Dan gaan ze zelfs in die kwetsbare huisjes wonen. Niet achter de veilige muren van hun huis, maar daar op het dak of in hun tuin, in zo'n eenvoudige sukkot. Zo'n eenvoudig huisje van wat bladeren en wat takken. In die onbeschermde woning gaan zij 7 dagen de Heere loven vanwege zijn wonderlijke verlossing. En hoe krijgt dat een diepte in die dagen, als ze daarbij ook mogen denken aan die wonderlijke verlossing uit Babel. Dan geldt het voor hen als ze daar in die loofhut zitten. En ze mogen het weten, de Heere is bij ons. Dan gaat het gelden voor hen. Wat sterveling zou mij schenden, dit weet ik vast, God zal mij niet begeven. En zo mogen ze daar zitten in die loofhut. En mogen ze overdenken hoe de Heer hen in die woestijn gezegend heeft met brood uit de hemel en water uit de steenrots. En als je dat mag weten, o kinderen, dan geeft dat zo'n vrede. Te midden van al de vijanden die je omringen en benauwen, mag je het weten. De Heere zorgt voor mij. En ik zei al, een van die rode draden die door deze geschiedenis loopt, en in het bijzonder in dit hoofdstuk, zien wij hier ook weer terugkomen. Die gehoorzaamheid aan de Heere. Want als ze dat loofhuttenfeest vieren, dan staat er zo heel duidelijk bij. Het is alsof de Heere weer de vinger erbij legt, gelijk geschreven is. Men viert het loofhuttenfeest dus in navolging van wat de Heere daarover bepaald heeft in zijn heilige wet. En dat laat ons vanmorgen zo zien, gemeente, als de Heer ons op die leerschool neemt, dat het wezen van het geloof hierin openbaar komt, dat men gehoorzaam is aan het woord van de Heere. Dat is het kenmerk van het ware geloof, dat het zich daarop dat woord verlaat en dat het zich door dat woord laat leiden. En zo mocht het volk daar het altaar oprichten, het loofhuttenfeest vieren, zich in de Heere verblijden. Wat zal dat een vreugde gegeven hebben? We lezen het met elkaar. Die blijdschap over het werk van de Heere in het midden van zijn volk. Verwondering over zijn goedheid. Verwondering over zijn genade. Verwondering over zijn trouw. En dan is er weer zo'n opmerkelijk zinnetje. Dat willen we ook met elkaar gaan lezen. Als daar die blijdschap was en men die offers gaat brengen en men het feest viert naar de instelling van de Heere, dan lezen wij aan het slot van het 6e vers. Doch de grond van de tempel des Heeren was niet gelegd. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De herbouw van de tempel. Doch de grond van de tempel des Heeren was niet gelegd. Gemeente, het is alsof je in de woorden een teleurstelling hoort. Nog was de tempel niet herbouwd. En daar was het toch uiteindelijk om begonnen. Dat was toch eigenlijk ook wat Kores gezegd had, toen hij het volk liet trekken: ik laat u gaan naar Jeruzalem om daar de tempel van uw God, Israëls God, te herbouwen. Zo had hij het gezegd tegen de Israëliet. Hij trekken op en hij bouwen het huis des Heeren, des Gods van Israël. En ze waren nu inmiddels teruggekeerd. Ze woonden nu al een tijd daar in Israël. Maar toch was de tempel des Heeren niet herbouwd. Terwijl ze wel al in hun huizen woonden, die wel herbouwd hadden, gerestaureerd hadden. En we kunnen dat ook lezen in de profeten die geleefd hebben in de dagen na de ballingschap. De profeten Haggai en Zacharia. Ook zij krijgen van de Heere de oproep om het volk daartoe te manen. Om toch die tempel te gaan herbouwen. In hun prediking klonk telkens die oproep door. Ze werden aangespoord, het volk, door de profeten, om toch te beginnen door te gaan met die tempel te herbouwen. Laat ik maar eens één woord nemen, een woord van de profeet Haggai, als hij zegt: is het voor u lieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis, de tempel, woest zijn? U woont in uw gewelfde huizen, zegt de profeet. En dat woord gewelfde huizen, dat ziet erop dat ze die huizen niet maar wat sober hebben gerestaureerd, om het zo te zeggen, herbouwd. Alleen het noodzakelijke. Maar ze hebben die huizen ook verfraaid. Prachtige versieringen zijn er aangebracht. Gewelfde huizen. Maar het huis van de Heere laat gij woest. Hoe anders was dat ook, kinderen, bij David. Toen David in zijn paleis woonde. En je moet het maar eens nalezen in Psalm 132. Toen hij daar in zijn psalm dichtte, kon hij het niet aanzien dat de Heere in een tent woont. Dat verlangen om voor de Heere een huis te bouwen was bij David zo sterk dat hij in Psalm 132 zegt: ik kon niet eens rustig gaan slapen als ik niet een woning gebouwd heb voor de machtige Jacobs. Zo'n aandrang was er bij David van binnen dat hij de tempel zou mogen bouwen. Heere, u in een tent en ik in zo'n prachtig paleis, dat kan toch niet? Maar die geest is er niet bij het volk. Helaas wordt ze gemist. Eigenbelang ging voor. Eerst onze huizen. Prachtig. En dan misschien later nog wel het huis van de Heer. En misschien hebben ze wel gedacht. Maar het altaar staat er toch al. En dan komt misschien later wel het huis. En dan zeker kan het ook zijn dat de vrees voor de Samaritanen meegespeeld heeft. Maar het eigenlijk niet aandurfden om door te gaan. Gemeente, daar ligt ook weer zo'n les in. Dat eigenbelang en mensenvrees zo'n hinder kunnen zijn in de dienst van de Heer. Misschien mag dat vanmorgen ook voor ons wel een vraag van zelfonderzoek zijn. Hoe komt het toch dat het geestelijk leven ook bij mij zo stil staat, ja, achteruit gaat? Komt het toch dat er zo weinig toename is in de kennis van Christus? Dat ik nog elke keer zo heen en weer geslingerd word in mijn leven? Zou het niet hier komen? En zou in die twee woorden niet een reden kunnen liggen waarom er geen doorbraak is in uw leven? Omdat u nog zoveel bezig bent met de dingen van deze tijd. Dat u zo nog in beslag genomen wordt door u, om het zo te zeggen, gewelfde huis. En dat u ook nog zoveel schaamte hebt om het voor de naam en de dienst van de Heer op te nemen. Om er vooruit te komen in uw gezin, op uw werk. Mensenvrees en eigenbelang. Ze kunnen zo'n hinder zijn in het geestelijke leven. Wat is dan nodig dat we daarin ook onszelf voor de Heer onderzoeken? Maar wat een wonder dat de Heere dan zijn werk niet laat varen. Dat hij doorgaat in het midden van zijn volk. Dat hij zijn dienaren zendt, omdat ze het volk mogen aansporen. Omdat ze het volk mogen oproepen. En door Gods geest vindt die oproep dan ook weerklank in het hart. En zo lezen we dat ook in het vervolg. Dat het volk dan uiteindelijk toch besluit om te horen naar de stem van de Heer. Ondanks eigenbelang, ondanks mensenvrees, gaan zij nu toch bouwen. En als de Heer dan gaat werken door zijn woord en geest, dan zien wij ook dat die portemonnee open gaat. Want zo lezen we het, ze geven geld om stenen en om hout te gaan kopen. En ook om de houthakkers en de steenbewerkers, de steenhouwers, te gaan betalen. En dan moeten ze ook hout hebben. Steen, dat hebben ze wel in de omgeving van Jeruzalem. Maar het ontbreekt hen aan dat mooie, goede hout. Dat zederhout. Dat op de Libanon groeit. Dan zie je als het ware een herhaling van wat er eenmaal gebeurde in de dagen van Salomo. Dan gaan ze naar Tyrus en dan gaan ze naar de Sidoniërs. En dan gaan ze daar dat goede hout kopen, want de Heer, hij verdient het beste voor zijn huis. En dan gaan ze dat betalen. En zo lezen wij dat zo mooi. Niet in geld. Maar ze gaan dat hout kopen in natura, om het zo te zeggen. Ze betalen het met koren, wijn en olie. En dan mogen die bomen gekapt worden, naar de zee gebracht en via de zee vervoerd worden naar Jafo, het latere Joppe, waar Petrus op het dak zit bij de zee. En vandaar, tegenwoordig is het Tel Aviv, ligt er in de buurt, wordt het gebracht naar Jeruzalem. Zo'n 70 kilometer over land. Kinderen, dat begrijpen jullie wel. Dat neemt wel de nodige tijd in beslag. Eerst die onderhandelingen over de prijs van het hout. Dan het kappen van dat hout. Dan het vervoeren over zee. En dan die zware bomen 70 kilometer lang sjouwen naar Jeruzalem. Om het daar dan uiteindelijk ook te bewerken. En als dan het werk gaat beginnen, dan zien wij ook weer zo'n opmerkelijke gedachte. Want als het gaat over de gehele organisatie, wie wat moet doen en wanneer het gebeuren moet en het toezicht, wel, dan zien wij dat Zerubabel daar het initiatief neemt. Hij wordt nu als eerste genoemd die de leiding op zich neemt bij allerlei activiteiten die ondernomen moeten worden. Wat zien wij daar ook weer, die rijke gedachten, dat ook de staat, de regering, dienstbaar is aan de bouw van Gods huis. Als dan Jozua de priester gaat, met name over de geestelijke aspecten, zien wij hier dat Zerubabel over de praktische uitvoering ervan toezicht houdt. En dan wordt het werk verdeeld en met name de levieten, zij worden ingeschakeld om toezicht te houden. Een heel belangrijke taak. We weten allemaal wel wat er bij de bouw mis kan gaan. Daar hoef ik vanmorgen niet veel over te zeggen. Bouwtechnisch, maar ook over het financiële. Er kan zoveel misgaan, gerommeld en gefraudeerd worden. En daarom worden de levieten aangesteld van 20 jaar en ouder. Zij moeten toezicht houden dat het alles gaat naar de instelling van de Heer. Staat er ook even opmerkelijk bij. 20 jaar en ouder. Zij worden aangesteld voor dit belangrijke werk in de dienst van de Heer. En dan mag ik wel ook onze jongeren aanspreken. Rond de 20 jaar. Welke plaats neem jij in de dienst van de Heer? Als ik denk aan het doen van belijdenis. Maar dat niet alleen. De leeftijd gekregen van de Heer om je verantwoordelijk te weten voor het gemeentelijke leven. Daar je plaats in te nemen. Te vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal in het midden van de gemeente? Om mijn gaven en talenten aan te wenden. Mag het eens vragen als je deze leeftijd hebt bereikt. Mag ik dan maar heel eenvoudig zeggen. Wat heeft de Heer aan jou? 20 jaar en ouder, op belangrijke posten in de dienst van de Heer. Laat het ook je gebed zijn. Neem toch mijn leven, Heer. En laat het aan uw dienst toegewijd zijn. Jonge mensen, is dat verlangen er ook in jouw hart? 20 jaar en ouder. Ik zei het al, die draad loopt ook door deze geschiedenis heen van die eendracht, van die liefde tot elkaar en tot de dienst van de Heer. Want we lezen het, als ook de tempel herbouwd moet worden, zien wij ook weer dat het met elkaar mag gaan. En allen die uit de gevangenis in Jeruzalem gekomen was, ze worden er allemaal bij betrokken. En dan maakt het niet uit welke gave dat je hebt. Dan is degene die van tijd tot tijd bij de bouw het afval opruimt van even groot belang als de bekwame beeldhouwer. dan is hij die sjouwt met de stenen van even groot gewicht als de opzichter. Dan doen ze allemaal, ieder met zijn eigen gaven, mee aan de opbouw van de tempel des Heren. Een hartelijke verbondenheid aan de Heer aan elkaar geeft dat ze ook allemaal samen mogen werken aan de opbouw van het huis des Heren. En zo mag dan ook het werk gaan vorderen. De voorbereidingen mogen gedaan worden en dan breekt de dag aan waarop het fundament van de tempel gelegd mag worden. Inmiddels is het volk dan al ruim 2 jaar teruggekeerd uit Babel. Maar nu is het dan toch zover, in het jaar 536, dat het fundament gelegd mag worden. En je voelt als het ware in dat tweede gedeelte van Esdra 3, waar dat woord fundament tot 3 maal toe voorkomt, zowel in vers 6 als 10 en 11. En ook in vers 12 wordt gesproken over de fundering. Dan zie je wat een groot gewicht daaraan gegeven wordt. Dat daarop gewezen wordt hoe belangrijk het is dat er een goed fundament gelegd wordt. Want het fundament, het is bepalend voor alles wat er verder op zal komen. De Heer Jezus, kinderen, hij heeft daar zelf op gewezen. Dat als er geen goed fundament is en er komt een storm, dat zo'n huis dan weggevaagd wordt. En daarom is het van het allergrootste gewicht dat de fundering goed is. En als dan begonnen mag worden met het leggen van de fundering, dan komt er opnieuw blijdschap. Ik zei het al gemeend aan het begin. De dienst van de Heere. Het is een vreugdevolle dienst. En als dan dat fundament gelegd mag worden, komt er blijdschap bij het volk. Grote blijdschap. Want in het leggen van dat fundament zien zij en geloven zij en verwachten zij het ook, dat de Heere dat gebouw zal voleinden. Dat hij zijn werk zal afmaken. En dat geeft in hun hart een grote blijdschap. Om de Heere daarvoor te erkennen. Het wekt in hun hart de hoop. Straks zal de tempel mogen herrijzen. En zullen wij daarin de Heere mogen dienen. En dan zie je weer dat, als het gaat over dat geestelijke aspect, over dat geven van de eer aan de Heere, dat Jozua nu als priester weer de leiding neemt om dat feest te houden ter gelegenheid van het leggen van het fundament. En dat feest wordt ons prachtig beschreven in de versen 10 tot en met 13. Je kunt het zo zien dat het volk zo samenstroomt daar, waar dat fundament gelegd wordt op het toekomstige tempelplein. En dan zien wij voor onze ogen daar staan de priesters keurig in het gelid met hun witte priestergewaden aan. En zij hebben de trompetten in hun hand om de muziek ten gehore te brengen. En daar zien we ook de levieten staan. Ook zij stellen zich op, de zonen van Asaf, om straks te gaan zingen. En zij hebben in hun handen de cymbalen, om daarbij ook de zang te kunnen begeleiden. Alles gaat er ordelijk aan toe. En ook hier lezen wij weer. En ik wijs u er maar weer op. Als die rode draad. Dat het alles gaat, ook de lofprijzing. Naar de instelling van David, de koning van Israël. Ook als het gaat om de Heere te dienen in de liturgie. Dan opnieuw weer. Zoals David het ons geleerd heeft honderden jaren geleden. Niet een zucht naar vernieuwing. Maar men verlangt de psalmen te zingen zoals David hen daarin voorgegaan is. En het valt ons weer op dat het grote doel van dit alles is om de Heere te loven. Velen van u zullen zeker wel eens getuigen geweest zijn van een eerste steenlegging. En dan komen er allerlei belangrijke mensen en die houden allemaal toespraken. En in die toespraken wordt het ontwerp geloofd van de architect. Daarin wordt de kunde geroemd van de aannemer die het straks zal gaan bouwen. Maar hier gaat het zo heel anders aan toe. Wij lezen niet dat er een lofzang is op het werk van de priesters of de levieten. We lezen ook niet dat men de eer brengt aan Jozua of Zerubabel. Zelfs niet aan koning Kores, die toch eigenlijk de oorzaak was dat men nu dat fundament kon gaan leggen. Nee, men bezingt ook niet eigen eer en glorie, dat men er zoveel voor over gehad heeft, dat de tempel weer herbouwd kon worden. Nee, er is maar één verlangen. Heere, laat u de eer ontvangen. Als zij daar dat fundament zien, dan is dat voor hen een groot wonder, een onbegrijpelijk wonder. Dat fundament spreekt van hen, van het leven uit de doden. Zij waren immers als begraven in de ballingschap. Maar nu mogen zij leven en de Heere dienen in zijn huis. En dan gaan ze zingen, zoals David hen geleerd had, bij beurten staat er. Ze zingen de psalmen die ze van de koning hebben ontvangen. En we zullen er straks ook een van gaan zingen, kinderen. Zo'n lofzang bij beurten. En dan zien wij ook dat het er staat. Loof den Heere, want hij is goed. En dan mag de andere helft zingen, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Zo mag er gezongen worden door het volk. Ze mogen zingen van de goede tierenheden van de Heer. Ze mogen zingen, Heere, u bent het die ons dit gegeven hebt. En de ene zingt en dan valt de andere bij. En zo vindt dat weerklank. Loof den Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En dan mogen ze het zeggen, Heere, uw weldadigheid is tot in eeuwigheid onder ons. O, dan mogen ze het zien, Heere. U bent begonnen. U hebt ons geroepen. En u blijft de trouwe Heere. En u zult dat blijven tot aan het einde toe. Ze mogen het zeggen, Heere, tot in eeuwigheid zult u goed zijn over ons. Heere, u bent die trouwe verbonds, Jehovah. U bent het, Heere, die zo getrouw bent. En dan gaan ze er iets van verstaan, wat ook de psalmdichter zingt. Zo zullen wij, de schapen uw weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. En daarin wordt nou weer heel dat volk meegenomen. Opnieuw zien wij dat. In het 11e vers. En al het volk juichte met groot gejuich als men den Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Allen zingen ze mee. Allen mogen ze er iets van zien. Heere, wat bent u goed voor ons geweest. Gemeente, bij dat zingen, als we daar even staan en we zien als het ware op die scharen die daar juichen mag, dan vallen ons nog twee dingen op. In de eerste plaats, en dan kijken we goed, kinderen, dan zien wij ook oudere mensen staan. Maar kijk eens, wat lezen wij van die oudere mensen? Er wordt door hen geweend. Kijk eens naar het gezicht van die oude man. Er komt een traan en er komt een snikken. Wie zijn zij die daar zo huilen, terwijl die anderen zo blij zijn? Wel, het zijn die mensen die zich nog kunnen herinneren hoe daar die tempel gestaan heeft, die Salomo gebouwd heeft. Die heerlijke tempel met al die verfraaiingen, met al dat goud, zilver en koper, met die machtige pilaren, Jachin en Boas. En waarom wenen ze dan? Wel, de eerste gedachte die voor de hand ligt en ook begrijpelijk is, is dat ze wenen omdat ze zien, Heere, zo zal het nooit meer worden. Wij hebben dat geld niet. En we hebben al dat goud niet. Om weer zo'n mooie tempel te maken als in de dagen van Salomo. En dat is ook begrijpelijk. En Haggai wijst er ook op dat dat gevoel er leven kan. Maar toch denk ik dat de oorzaak dieper ligt waarom ze daar wenen. Wel, als ze daar zien die oude tempel in puin, dan worden ze bij bepaald, Heeren, dat is vanwege onze zonden. Dat vervult hen met droefheid. Ze worden bij de oorzaak bepaald waarom er nu een nieuw fundament gelegd moet worden. Heeren, dat is omdat wij gezondigd hebben. omdat wij u ongehoorzaam geweest zijn. Heere, dat er nog maar een rest teruggekeerd is van dat grote volk. O Heere, het smart ons zo. Wat is er van ons overgebleven? We zijn een aanmächtig groepje Joden, omringd door vijanden. Het is alles vanwege onze schuld. En zo staan ze daar. En ze wenen. En toch wijst ook Matthew Henry er zo terecht op. Dat er ook in dat wenen, hoe terecht ook, iets is van moedeloosheid en zwakheid. Want, zegt hij, ze verachten daarin de dag van de kleine dingen. Want ze behoorden toch ook blij te wezen. Bij alle droefheid die er terecht was. Want de Heere had toch wat groots gedaan. Hij had toch onverdiend de tempel teruggegeven. Het was toch niet goed om alleen op dat ene te zien. Maar ook om dat anderen te bedenken. En dan tenslotte dat laatste aspect. Als er dan staat en het volk juichte met een groot gejuich. Dat de stem tot van verre gehoord werd. Gemeente, dan zien wij daarin. Dat er van dat juichen iets uit mag gaan. In de omgeving. Ze horen het, de Samaritanen. Daar is wat groots gebeurd. De Heer heeft daar een wonder gedaan. En daarom is het volk verblijd. Er gaat wat van de gemeente uit. Daar rondom dat tempelplein. Daar bij de fundering van de tempel. Daar krijgt de Heere al de eer. En dat mag nu iedereen weten. Ja, iedereen moet het weten. Er gaat een heerlijk getuigenis vanuit. God de Heere, Hij leeft en Hij doet wonderen. Gemeente, zo mag er heel veel zijn vanmorgen in deze geschiedenis wat ons geestelijk onderwijs wil geven. We hebben al zo tussen de uitleg door u al een aantal dingen en onszelf een aantal dingen mogen aanreiken. We hebben gezien grote eensgezindheid waarmee gewerkt mag worden aan de opbouw. En laat dat ook voor ons een spiegel mogen zijn, ook vanmorgen. Heere, wilt u het ook geven? Want dat is uw werk. Dat er zo'n gezamenlijk verlangen mag zijn, Heere, naar de bediening der verzoening, ook in ons midden. En dat men ook in deze dingen zo geheel gehoorzaam wil zijn aan de inzettingen van de Heere. Is dat nou ook een kenmerk van ons leven? Om ons ook aan die gehoorzaamheid te mogen onderwerpen. Aan wat de Heere bepaald heeft. Om te zeggen, Heere, naar uw woord en naar uw inzettingen. Dan zal het dageraad hebben. We hebben gezien hoe dat de tempelbouw vertraagd is. Omdat er zoveel eigenbelang nog was. En mensenvrees. Laten we ons ook daarin zelf onderzoeken, Heere. Ligt het ook bij mij niet? En tenslotte dat juichen dat gehoord werd tot in de verre omtrek. Mag dat ook gevoeld worden en bemerkt worden in ons eigen leven. Mag er een lieflijke geur van Christus uitgaan in uw, in jou en mijn leven. En dan zijn er nog tenslotte twee dingen, gemeente. Die onze bijzondere aandacht vragen, waar de Heer ook zo geestelijk leiding in wil geven vanuit deze geschiedenis. En dat is in de eerste plaats het brandofferaltaar. Er was een verlangen bij het volk dat het altaar weer opgericht zou zijn. Dat altaar dat heen wees naar Christus, die verzoening aan zou brengen. Dat zijn offer een volkomen betaling zou zijn voor de schuld van een verslagen zondaar. Daarom komt het tot ons uit deze geschiedenis. Is dat verlangen er ook bij u, bij jou en bij mij? Dat verlangen naar verzoening. Heere, wilt u ook naar mij omzien? Heere, laat ook dat bloed dat u gestort hebt op de kruisheuvel van Golgotha. Laat het ook mijn zonden mogen bedekken. Is dat uitzien er? Is dat hongeren ernaar, naar hem en naar zijn gerechtigheid? Laat dan het woord van de Heer Jezus vanmorgen gelden voor u en voor jou en voor mij. Als dat er nou niet gevonden is, Dat de Heer Jezus dan zegt, zoek dan eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Laat dan alle dingen eens een ogenblik los. En zeg, o Heer, ik kan niet verder leven. Als ook u niet voor mij gestorven bent. Als dat offer van u ook niet mijn deel is. En laat u daarom geen rust vinden. Voordat u achter dat altaar weg mag schuilen. Laat zoals bij het volk Israël de nood van uw bestaan u uit mogen drijven naar hem. De nood van uw vijanden. Van buiten en van binnen. De Satan die u belet, die u tegenhoudt. Uw vlees dat niet wil. De nood van uw zondaars bestaan. De gerechtigheid van de Heer, die een volmaakte offerande eist. En u kunt het niet, omdat dat nood mag worden. Omdat u zo uitgedreven mag worden. En zo de hoornen van het altaar aan mag grijpen. Om daar alleen schuiling te vinden, waar ook Israël schuiling vond. En u die de Heere vreest, dat hebben we het nodig om telkens weer daar schuiling te zoeken. Waar bent u veilig, anders dan toch aan de voet van het kruis? Waar hij gehangen heeft, die verlaten werd door zijn vader, omdat u nooit verlaten zou worden. Laat dan ook vanmorgen de prediking van dat altaar en dat volk dat schuiling zocht bij dat altaar, voor u ook weer bij vernieuwing, de reden zijn om te zingen in uw hart, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpen heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hartelijk lot vestigt op den Heere zijn God. Zoek ook zo telkens weer bij dat altaar te mogen schuilen. En tenslotte gaat er ook zo'n heerlijke prediking uit. Van de grondlegging. Van dat maken van dat fundament. Want dat fundament, het is opnieuw een prediking van Christus. Naar hem wijst het heen. David mocht dat al doen profetisch. In Psalm 118 de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. En was het Jesaja niet die al van hem sprak? Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, ziet ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Het fundament, het spreekt ons van Christus, het fundament van zijn gemeente. En dat is ook waar Paulus over spreekt in Efeze 22e vers. Als hij van de kerk zegt dat ze gebouwd is op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Hij is het fundament van zijn kerk. Hij draagt zijn kerk. Zij is op hem gebouwd. En ook dan komt weer de vraag, mogen wij zo'n levende steen zijn die op Christus gebouwd is? Hoe wilt u dat weten? Zegt u, ben ik nou zo'n levende steen? Ach, wanneer bent u dat? Als er iets mag leven om aan Christus gelijkvormig te zijn. Dat het net als bij hem is. Dat er maar één verlangen is. Zoals de dichter zingt, mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij den sterveling zet, in binnenste ingewand. Dat is ook het verlangen van al die levende stenen, die door het ware geloof aan Christus het fundament verbonden zijn. Maar wat kan dat dan ook een intense vreugde geven in het leven? Als je weten mag een steen te zijn van dat levende godsgebouw. Als je mag weten door Gods Heilige Geest dat het je openbaard is. Dat hij de enige grond van de zaligheid is. Als je dan mag weten dat het vast ligt. Omdat hij het fundament van je leven geworden is. Wat er dan ook aan stormen komen gaat. Dan mag je het weten. Het ligt vast. Het ligt eeuwig vast. Want hij is het fundament. Maar dan begrijp je er ook iets van. Als je daar dan staat en je mag zien op dat fundament. Je mag weten dat Christus het fundament van je leven is. En dan mag die hartelijke vreugde zijn. Dan is er ook iets van die droefheid. Zoals die was daar bij die oude. Als je dan ziet wat je de Heere hebt aangedaan. Dat je hem hebt de rug toegekeerd. In Adam van hem afgevallen bent. En als je dan ziet wat het Christus gekost heeft. Om die weg te openen. Om dat fundament van de kerk te zijn. Dan kan er ook die hartelijke droefheid zijn. Heere, moest u die weg gaan. En dat voor mij. Was de zonden zo erg. Dat de prijs zo hoog was. Dat u mens moest worden. Dat u daar moest kruipen. In de hof van Gethsemane. Als een worm en geen man. Moest u daarom die slagen dragen. Die doornenkroon opgezet krijgen. De nagels door uw handen. Als je dan zo bij Christus staat. Als het fundament van de kerk. Dan komen de tranen. En dat is het kenmerk van Gods kinderen. Die hartelijke vreugde in God door Christus Jezus. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Maar ook nog steeds die droefheid. Die hartelijke droefheid vanwege de zonden. Als je er iets van verstaat wat Mathieu zegt. Heere, het was mijn schuld. Ik heb uw kroon gevlochten. Ik heb uw beker gevuld. En zo mag u staan aan de voet van het kruis. Bij hem die het fundament is. Vreugde gemengd met droefheid. En droefheid gemengd met vreugde. Vreugde over dat onbegrijpelijke wonder. Maar ook droefheid. Dat het nou in die weg moest. Vanwege uw zonden. Gemeente, laten we toch. Door genade. Zo mogen verkeren. Bij dat fundament. Bij Christus. Aan de voet van het kruis. Opziend naar hem. Verwachtend van hem. Dan kan het zijn. Welke vijand zich ook tegen ons kant. Hij is een onoverwinbare held. Dan mag ik weten. Ondanks al de tekorten van mijn kant. Ondanks al mijn zonden. Ontrouw en afmaking. Mag ik zien op hem. En zingen. Want goede tieren is de Heere. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt hun kracht tot in het laatste nageslacht. Amen. En te zoeken met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Laat dat toch het einde mogen zijn waarop alle dingen uitlopen. Loof den Heere, want Hij is goed, Heere. En dat bent U voor een slecht mens. En dat was ook de verwondering voor het volk Israël. Toen zij daar mochten staan bij het altaar. Toen zij daar mochten staan bij het fundament van die nieuwe tempel. En toen daarin door een oog des geloofs gezien mocht worden op U, o Heer Jezus Christus. Maar toch het altaar en het fundament heen wezen. Heere, wanneer een oog des geloofs zo op U geslagen mag zijn, dan kan het niet anders dan dat de lofzang gehoord wordt. Dan wordt het merkbaar, dan wordt het zichtbaar in ons leven dat U het fundament bent. En dat U in de weg van het offer verzoening hebt aangebracht. Heere, wilt Gij dat werken in ons aller leven. Want buiten het altaar en buiten het fundament is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Geef toch dat we leren mogen schuilen bij dat altaar. Dat ons leven gebouwd mag zijn op dat enige fundament, die rotsteen, Jezus Christus. Werk daartoe door uw Heilige Geest. Heere, openbaar toch deze zaken aan ons aller hart. Dat we er toch niet meer buiten kunnen. Dat we toch zien dat buiten het altaar, buiten dat fundament, de eeuwige nacht ons wacht. Heere, dan hebben we geen hoop. Dan hebben we geen toekomst. Dan hebben we geen uitzicht. Wij bidden U, laat het geestelijk onderwijs, dat er ook in deze geschiedenis weer voor ons allemaal lag, laat het mee mogen gaan. Laten we het mogen overdenken. Laten we het mogen bemediteren. En dat zo Uw woord door Uw geest kracht mag doen in ons aller hart. Blijf zo bij ons. Vergeef en verlaat ons niet. Wij bidden U dat uit genade, in de dankzegging voor alles wat U gaf, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan Hem gewijd van zeren wegen. Psalm 138. En daarvan het derde vers. Gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.